Wie is Simone Vart?
Ja, een mens met een groot hart, groot sociaal gevoel. Die graag verder kijkt dan alleen maar de uiterlijkheden van de mens.
Mm-hmm. Waar ben je geboren?
In Rotterdam.
Ja, ben je echt een Rotterdamse?
Ik ben een echte Rotterdamse. Ja, wij hebben eens een keer gekeken in de stamboom, maar dat blijft Rotterdam hoor. Dus ja.
En welk deel van Rotterdam?
Rotterdam-Zuid.
Rotterdam-Zuid.
Zuidwijk. Okay. Mijn ouders zijn vanuit Sjaloos, waar ze geboren zijn, uh-huh. toen naar de jonge wijk Zuidwijk gegaan.
Ja, en heb je daar nog familie zitten?
Nee, ik heb nog één tante. Die zit in Frankrijk bij haar zoon. En ja, mijn zus en mijn broer, ze zijn allemaal uitgewaaid over het land.
Ja, en hoe ben je uiteindelijk in Capelle terechtgekomen?
Hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik heb in het centrum gewoond. En uiteindelijk word je het centrum toch een beetje zat. En ik geloof
dat. Waarom? Te druk?
Ja, te druk. In het begin is het heel erg leuk om midden in de stad te wonen natuurlijk. Je loopt altijd in de stad, maar nee, dat uiteindelijk om daar ook, als je aan kindjes gaat denken om daar te blijven, is dat helemaal niets. Tenminste, dat vonden wij dan. En ik geloof dat er een collega toen van mijn zaak hier in Capelle Schollevaar ging wonen. Dat was toen ook nieuwbouw natuurlijk, werd gebouwd en we kwamen er kijken. We konden daar vrij snel een huis krijgen.
Ja,
en vonden het leuk natuurlijk, de nieuwbouw. En we keken toen, want ik woonde toen op de Fresco. We keken vanuit de Fresco zo naar de Chinese muur. Dat was gewoon daartussen helemaal plat.
Ja. Maar dat is nu helemaal volgebouwd.
Dat is helemaal volgebouwd.
Ja. Hoe lang geleden is dat alweer?
Dat was in 1984, geloof ik.
Dat is een tijdje geleden alweer.
Dat is weer een tijd geleden, ja.
25 jaar geleden alweer, dus dat je in Capelle woont. Ja.
Nou nee, ben ik ontrouw geweest. Heb ik nog een aantal jaren in Nieuwekerk gewoond. Ik ben even weg geweest.
Ja.
Maar toch weer terug, hè? Ja. Netjes.
Dat beviel niet zo, Nieuwekerk?
Jawel, dat is ook een heel mooi dorpje. Ja, maar het zijn de omstandigheden geweest.
Ja, oké, dan weer terug in Capelle.
Ja.
Ben je altijd al tot politiek geïnteresseerd geweest?
Nee.
Niet?
Nee, niet echt. Ik kom wel uit een heel rood nest. Mm-hmm. Maar Den Uyl en zo, het was toch wel aanwezig. De Varengids, Vrije Volk, dat soort dingen, dat was wel aanwezig. Maar mijn vader die zei altijd over politiek en religie moet je niet praten. Want dan krijg je geheid ruzie. Dus echt veel thuis hadden we het er niet over. Maar het zijn toch de normen en waarden die je meekrijgt. Mm-hmm. Zodat je toch een bepaalde richting heen gaat en denkt en kijkt. En naarmate ik dus ouder ben geworden en meer maatschappelijk inzichten kreeg en mijn eigen mening ging vormen. En dat steeds liever wilde gaan uiten ook en er iets aan gaan doen. Toen werd de belangstelling wel gewekt, ja.
Ja, je raakt dus steeds meer maatschappelijk betrokken.
Ja, inderdaad. Meer uit je eigen huisje komen. Ik bedoel, als je jong bent, geldt voor mij natuurlijk niet voor iedereen. Dan is het huisje, boompje, beestje. Het is werken. Je kijkt niet echt veel verder als je eigen deur.
Mm. Was iets uit je eigen omgeving wat je maatschappelijk betrokken maakte?
Nee, niet echt. Het is gewoon het leed om je heen. De dingen die, want ik ben dan echt de dienstverlenende persoon. Dus heel veel dingen om je heen wat je veranderd wil zien. En en dan denk je toch van, ik kan wel stichtingje zus en een dingetje zo op gaan richten en me daar gaan doen. Heb ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan, maar toch op de een of andere manier toch niet bevredigend genoeg.
Ja, ik heb even gekeken op internet. Ik heb gewoon jouw naam ingetikt.
Oh, gegoogeld.
Gegoogeld. En toen kwam ik inderdaad een verhaal van de Partij van de Arbeid tegen. En dat is eigenlijk wat Simone Vart daadwerkelijk wil. Wat ze wil daadwerkelijk wat veranderen in Capelle aan de IJssel. En dan hebben we het ook over het stuk wat opgesteld is naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
Ja.
Dat is alweer een tijd geleden alweer achterhaald. Daar zeg je ook van, althans wordt ook gesteld dat je een echte doener bent die niet langer aan de kant wil staan en dat je in het dagelijks leven in de omgeving zoveel te zien en te horen krijgt dat je genoeg bagage hebt om daadwerkelijk wat te veranderen in de gemeente. Je bent toen inderdaad in de gemeenteraad toen terecht gekomen.
Ja.
Hoe was dat? Wat was dat voor een ervaring?
Heel erg leuk. Heel erg leuk. Het was ook vreselijk spannend en ik vond het wel een eer, want ik had ook ontzettend veel voorkeurstemmen. Dus ik dacht van, nou, als er toch 10, 20 mensen op mijn stem is, wel mooi meegenomen, hè?
Ja.
En dan ineens zo vreselijk veel mensen, zoveel vertrouwen. Ja, dat deed me heel erg goed, ja.
Ja. Je bent niet geschrokken van de hoeveelheid werk wat op je afkwam?
In het begin niet zo. Dat groeide natuurlijk wel. Want ik denk dat de postbode, of in ieder geval de bode van het gemeentehuis, van hekel aan ons heeft. Want het zijn karrevrachten wat er op zaterdag bezorgd wordt. Mm. En dat zijn bepaalde periodes dat het echt veel meer is natuurlijk. Mm-hmm. Ik vind het een iets minder leuke kant. Niet omdat het zoveel werk is, want werk schuw ik niet. Maar het is allemaal zo vreselijk veel theorie. En ik ga veel liever naar de mensen toe. En ik hoor het liever als dat ik alles moet lezen en die cijfertjes. Mm. Dus gelukkig zijn wat dat betreft de taken goed verdeeld in de fractie.
Ja. Nou, een gegeven moment zat je in de fractie van de Partij van de Arbeid. Maar toen ging er iets fout. Je ging naar een hoorzitting toe.
Ja.
Voor een vriendin die geen Nederlands sprak of verstond.
Ja.
En dat was foute boel, hè?
Dat was echt foute boel, ja. Dat is de naïviteit in het begin. De dingen die... die je nog niet echt weet. Het gevecht ook waarschijnlijk, zodat je een klein beetje blind raakt op dat moment van dingen die niet kunnen, waar je dus de mensen mee wil helpen. Dat hulpgevoel. En dat stukje van, ja, je bent een raadslid, bepaalde dingen kunnen gewoon niet. Dan moet je het op een andere manier proberen om te helpen. Ja, ik had dat evenwicht nog niet in die weegschaal te pakken. Dus ik ben in een hoorzitting mee geweest om te vertalen. En... niet weten dat een hoorzitting toch een rechtsgang is en dat ik daar heel fout in was.
En dan kwam je in conflict met jouw situatie als raadslid. Je had dat nooit mogen doen.
Ik had het nooit mogen doen.
Dat wist je niet.
Dat wist ik echt niet, nee.
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 Je was zeker wel enorm verbaasd toen dat ineens ter sprake kwam.
Nou, niet verbaasd. Eerder heel erg verdrietig.
Toch wel, ja.
Ja, omdat je op dat moment dus toch op moet geven. Dat datgene wat je graag verwezenlijkt wil zien, dat is toch die termijn uitzitten. De mensen hebben je gekozen. Mm-hmm. En je wil dus iets voor ze doen. En dan in één keer wordt dat die grond onder je voeten weggeslagen.
Terwijl je heel idealistisch bezig bent.
Ja, ja.
Maar goed, je bent weer terug in de raad. Mede door wat verschuivingen hebben plaatsgevonden.
Ja.
Met wethouders en dergelijke. Waardoor inderdaad op school. Dus je bent weer een tijdje terug in de raad. En
ja.
Dat bevalt je weer?
Dat bevalt me zeker weer. Ja hoor, daar ben ik heel erg blij om. Ik heb de kans ook met beide handen aangegrepen. Het is natuurlijk wel moeilijker om in een rijdende trein te springen.
Ja.
Iedereen heeft zijn plekje en is goed ingewerkt. En ja, dan sta je een beetje aan de zijlijn. En je doet natuurlijk wel wat werk aan de kant. Mm-hmm. Maar ik kom er steeds beter weer in te zitten. Ik heb de laatste tijd ook wat meer van me laten horen. Ik heb nog heel veel in mijn achterhoofd wat een heleboel uitgewerkt moet worden. Ja.
Het staat ook in dit cv'tje, zal ik maar zeggen, wat hier van de Partij van de Arbeid, dat jij je thuis voelt bij de Partij van de Arbeid. En je zei toen in 2006, ik heb het, althans in 2005, laat ik precies zijn, ik heb het altijd heel fijn gevonden bij de Partij van de Arbeid om in zo'n warm nest te vallen.
Ja.
Is het nog altijd zo'n warm nest?
Ja, het is altijd een warm nest. Ja, nog steeds. En ik vind de hele raad... vind ik een warm nest. Natuurlijk heb je altijd wel de politieke dingetjes tussen elkaar en het spel. Hè? Het spel moet gespeeld worden. Ik zie toch een klein beetje als een schaakspel ook. Maar het zijn allemaal fijne mensen die in de raad zitten. Het zijn voor mij allemaal collega's. Je kan ontzettend fijn met praten. Je kan je eitje kwijt. En er wordt naar je geluisterd. Je wordt gerespecteerd.
Ja. Maar ik vraag met name hierom, is het nog zo'n warm nest? Omdat ik een paar weken geleden heb ik hier Marita Pengel in de uitzending gehad. Die dus uit de Partij van de Arbeid gestapt is. Om haar moverende reden.
Ja.
Dat vooral met name met betrekking tot het integratiebeleid.
Ja.
Dan denk ik van nou, zo'n warm nest is het, ken ik toch niet meer.
Ik denk dat het een kwestie is van miscommunicatie tussen Marita en... tussen het bestuur denk ik ook.
Mm-hmm.
Met Marita hebben wij altijd heel fijn samengewerkt. En ik betreur dit ook allemaal. Maar ik denk dat het een miscommunicatie is. Ja.
Je had niet hoeven te gebeuren.
Het had niet hoeven te gebeuren.
Nee. Maar goed, er wordt ook gegooid veilig op het landelijk beleid wat betreft de Partij van de Arbeid op integratiegebied. En daar is zeg maar toch meer uit andere diverse hoeken is daar wel weer kritiek op. Maar goed. Gaan we het nu niet over hebben. Dat is allemaal ook landelijke politiek.
Dat is landelijk weer, ja.
Jij bent gewoon onze gast vandaag.
Ja.
Je hebt helemaal weer je draai gevonden in de fractie van de Partij van de Arbeid. Je hebt nu lekker vakantie. Ligt het politieke werk nu ook stil? Of zeg
nee.
Je ook van... je bent vorige week nog bij ons nog een uitzending nog geweest.
Ja, voor het strandje.
Het strandje voor de honden. En een tijd geleden ging het ook over... wat was het ook alweer?
De dokterskosten, zeg maar, voor de dieren.
Voor de minima.
Ja.
Daar ging het om dat. Heb je daar nog wat op gehoord?
Nee, ik heb antwoord gehad natuurlijk van het college. Dat er inderdaad iets gaat gebeuren, ook op de gemeentepagina in het Huis en Huisblad. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik het nog niet heb zien staan. Nou, ben ik ook maar een mens, ik kan er overheen gekeken hebben. Dan zou ik me wel tegenvallen, omdat het dan voor mij wel erg klein geweest zou zijn. Mm-hmm. Dus ik ga er toch wel weer naar vragen na de vakantie. Waar blijft het?
Oké, goed. Simone van Hart, raadslid voor de Partij van de Arbeid, is onze zomergast vandaag. Als ik jouw bio zo eens bekijk. Jij hebt van alles nog wat gedaan, verschillende banen gehad. Van bedrijfsleidster in een winkel tot medewerker van een crematorium. Dat is, dat is het allemaal. Laten we bij de eerste beginnen. Wat was de bedrijfsleidster? Wat was er voor een baan?
Het was bij de Marskramer en bij Bristol. Ja? En daar begon het, dat was na het crematoriumwerk hoor.
Oh, ja?
Ja, begonnen als assistent. En zo opgewerkt naar boven toe, ja.
En dat heb je na een paar jaar gedaan?
Ja, want ik ben toen ik 19 was al begonnen in een winkel. Dus dat werken met en voor mensen, dat heeft nou eenmaal iets.
Wel contact met mensen.
Ja, echt dat contact.
Daar gaat
het
om, ja. Maar goed, maar bij mijn crematorium, daar is natuurlijk de hoofdpersoon. Daar heb je moeilijk aanspraak mee over het algemeen, maar...
gelukkig wel eigenlijk, want je zou me erg schrikken. Ja.
Maar dat is een hele andere baan.
Dat is een hele andere baan. Dat is begonnen met de advertentie in een blad waarin gastvrouwen gevraagd werden voor nieuw te bouwen crematorium. A, het was dichtbij. Twee gastvrouwen. Ja, goed, dat is wel wat voor mij.
Ja.
En crematorium, het schrikt me niet af. Niet echt. Nee. Toen ook niet. Het was in 1992 geloof ik ongeveer. Dus ja... Nee, erheen gegaan en ook aangenomen. Een ploeg van, ik geloof, 6, 7 vrouwen toen de tijd. En dat werd op een gegeven moment, werd dat heel erg allround. Dan deed je gewoon echt alles in het crematorium. Maar het is een gouden tijd geweest.
Ja, en daar kon je, zeg maar, je emoties gescheiden houden van... Je wordt toch met veel verdriet ook geconfronteerd, denk ik.
Ja, maar je wordt er meer mens van. De zon schijnt niet altijd, Jerry. Je wordt er veel meer mens van. Je weet ook dat als je thuis dan komt en je ziet je partner, je ziet je kinderen, dan ben je gelukkig.
Ja.
Gelukkig wat je hebt. En als die kinderen dan weer een gat in de broek hebben of de rok is gescheurd, dan denk je, ach, de winkels hangen vol en ik kan het nog voor mijn kind kopen. Ruzietjes voor onbelangrijke dingen, dat gebeurt ook niet meer zo snel. Je ontwijkt die, want het is zo afgelopen, Jerry.
Ja. Dat ben ik met je eens. Het leven gaat snel.
Heel snel.
Dat klopt. Je hebt 3 dochters. Welke leeftijd zijn die nu?
Ja, ik heb de dochter van mijn man, stiefdochter. Die is 24. Mm-hmm. En die gaat volgend jaar trouwen.
Aha.
Hartstikke fijn. En mijn 2 dochters, Mariska en Chantal, die zijn 23 en 22. Dus dat was in een rijtje. Dat is een heftige periode.
Ja, ik kan me voorstellen. En die zijn nog thuis of die zijn al
gezellig? Nee,
die
zijn allemaal uitgevlogen.
Die zijn allemaal uitgevlogen. Dus je hebt het thuis nu lekker rustig.
Wij hebben het rustig. In plaats daarvan hebben we dus nu een heleboel huisdieren. Dus, want het is een gemis als je kinderen het huis uit zijn. Je kan nergens meer voor zorgen. Ja, voor je man, maar kom.
Nou, die vindt het vast wel fijn.
Die vindt het best wel fijn, maar die rollen heb ik omgedraaid. Hij mag voor mij zorgen.
Goed. Ja, je hebt honden, hè? Hoeveel heb je er?
Ik heb 2 honden en 3 poezen.
Oké, goed. En als je die honden uitlaat in het Hitlandbos, dan constateer je dat er geen strandje is.
Nee, dan springen ze elke sloot in die ze zien en dan denk ik, verdorie.
Ja.
Ja, dus ja, we gaan in het weekend dan nog wel eens bij Reeuwijk bij het strand. En zo is het een en ander gekomen dat ik hier mij ook mijn vragen gesteld heb aan bestuur.
Je bent nog niet gaan kijken bij Bekrimp aan de andere kant, bij de surfplas?
Ik ben er nog niet geweest.
Het hondenstrandje daar?
Nee, dat zei je verleden week, maar ik ben er nog niet geweest.
Dat is ook heel leuk. Als ik kijk naar andere zaken. Je beluistert veel muziek. Je hebt veel cd's heb je thuis.
Ja.
Maar wat ik heel bijzonder vind, dat is esoterie. Ik heb me uit laten leggen wat dat is. Dat is eigenlijk, dan hou je bezig met alles wat zich bezighoudt tussen hemel en aarde en wat je niet kunt verklaren eigenlijk.
Ja,
dat is heel bijzonder.
Ik denk dat tegelijkertijd gekomen is met het werk dat ik in crematorium verrichtte, inderdaad. Ja. Je hebt daar heel veel tijd om na te denken. Als je een aula-dienst draait, dan is het toch 20 minuten is het staan. En veel luisteren naar muziek. Daar is de liefde voor de muziek eigenlijk alleen maar meer geworden.
Mm-hmm.
Het kan niet zomaar afgelopen zijn. Ik geloof er ook niet in. Ik heb ook best een geloof in God. Ik geloof ook in God. Maar er is nog zoveel meer.
Ja, Je bent overtuigd dat er meer is.
Ik ben ervan overtuigd, ja.
Ja, ja.
Maar daar kunnen we een heel nieuw programma aan wijden.
Ja, dat begrijp ik. Dan kan ik ook weer blijven praten. Dat begrijp ik. Daar hebben we geloof ik ook sinds kort een programma voor.
Maar goed, leuk.
Het is pas nieuw. Ja. Dan ook. Maar het houdt je bezig. Maar zijn er dingen in het leven waarin je merkt, zeg van nou, er moet meer zijn?
Jawel, toeval bestaat niet. Er komen mensen op je pad op een moment dat je het echt nodig hebt. En als je het op dat moment niet beseft, dan komt dat besef later wel. Mm-hmm. Mensen kunnen gaan en kunnen komen. En daar hoef je niet verdrietig over te zijn. Dat merk je dan ook wel. Dat je leert elkaar gewoon lessen, levenslessen.
Ja.
En ik, op de weg hierheen dacht ik nog bij mezelf, ik ben dan 10 dagen geleden ben ik 50 jaar geworden. En ik voel me nog ergens in de 30 of in de 20. En je, 1 keer leven, dit is toch onzin? Ik bedoel, je hebt zoveel te doen, je wordt zoveel wijzer, je hebt zoveel geleerd. Kan je daar toch niet niks mee doen? Dat is toch onzin? Je gaat er ook niet naar school, je haalt een diploma om daarna thuis te gaan zitten?
Nee, dat moet je gebruiken.
Ja.
Zo is dat, ja. Anderszins heb je ook weer een beetje tegenovergesteld van esoterie. Heb je ook weer een verzamel je alles wat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Hoe is het typisch?
Ja.
En wat versta je dan onder verzamelen van alles?
Nou, alles dat eigenlijk dus geen niet de verzonnen romannetjes. Mijn vader heeft in de Tweede Wereldoorlog een hele hoop meegemaakt. En misschien dat hij dat dus op die manier toch in zijn genen heeft meegegeven. Ik weet het niet. Het heeft me erg geïntrigeerd altijd. Ik ben heel veel boeken over de kampen gaan verzamelen. Dus ja, op een gegeven moment heb je 1 boek, 2 boeken en dan wil je steeds meer. Dus de diverse vernietigingskampen. Naast het Anne Frank hebben heel veel mensen dagboeken bijgehouden. Oud-SS'ers die dus eigenlijk vergeving zoeken door boeken te schrijven. Dat soort dingen. Dus ook brieven vanuit de Tweede Wereldoorlog. Verzetsblaadjes. Dat soort dingen die hebben mij niet
interesse. Je bent niet geïnteresseerd in veldslagen en dat soort dingen?
Nee hoor, nee. Het is bloederig genoeg om te lezen door de ogen van de slachtoffers.
Ja, je hebt niet zoals sommige mensen...
Ik hoef niet zo nodig te vechten.
Je hoeft geen oude tanken hier te... in je tuin te hebben staan.
Nee, die heb ik wel gezien in Afghanistan een paar jaar geleden. Dat is heel erg ellendig, dus dat hoef ik niet nog een keer te zien.
Ja, wanneer ben je in Afghanistan geweest?
Dat was geloof ik in 2006, 2007.
Ja.
Ja.
En in het kader waarvan was je daar?
Van de stichting RAWI, dat was dus eigenlijk om mensen, om vrouwen en kinderen te helpen, de wezen en de weduwen. Om die daar te helpen. Dus eigenlijk te kijken waar de hulpvraag het meeste ligt. Ben ik 10 dagen in Kabul geweest.
Hmm. En hoe vond je het daar?
Verschrikkelijk.
Janboel in Kabul, zeggen we dan maar.
Ja, Janboel in Kabul, inderdaad. Ja. Er is dus echt geen stoplicht of wat dan ook. Nee, maar het is, het is erg. De mensen tussen de auto's te zien zonder armen en benen. Die zitten te bedelen. De vluchtelingenkampen te zien. Die ellende, hoe mensen... als je hier de kraan aandraait om even je handen te wassen. Je bent zo gelukkig mens, we beseffen het niet.
Nee, zo vanzelfsprekend. Iedereen heeft de kraan over de kool en er komt water uit.
Ja,
dat is ook, ja. Hoe voelde je daar als vrouw? In Afghanistan?
Het was vervelend omdat het zo vreselijk warm was. Om dus alles bedekt te houden.
Dat
dus de hoofddoeken
doen,
ja? En de vesten, want die armen niet laten zien. Ja, dat moest je wel doen. Ik heb daar voor de rest zelf, dus bij het gasthuis en bij de gastgezinnen, weinig last van gehad. Maar je doet het sowieso wel uit respect natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Je houdt je zo gekleed mogelijk.
Ja. Ja. Heb je daar, kan je de begrip opbrengen van, het is natuurlijk een gegeven moment, van Frankrijk is dat erg, hè? Daar mogen geen hoofddoekjes meer op school en de burkini, dat mag allemaal niet en dat wordt allemaal gezien zeg maar als een beperking van de mogelijkheden van de vrouw, discriminatie. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen zeg maar die dat, allochtone vrouwen, die dat gewoon vrijwillig doen.
Ja, die het vrijwillig doen, inderdaad. Ja. Is moeilijk, want ik bedoel, de autochtone jeugd kan ook kiezen of ze dus een kruis gaan dragen voor het katholieke geloof of in het klooster gaan en daarna met een nonnenkapje gaan lopen. Het is heel erg moeilijk, maar als je dus uit het land zelf van herkomst hierheen komt en je wordt ineens uitgekleed, ben je naakt. Ik bedoel, zo'n boerka ook, het is een jouw identiteit, jij bent dat.
Ja.
Het is niet alleen maar onderdrukking. En mocht het daaruit wel voortkomen, dan moet het natuurlijk langzamerhand rustig aan afgebouwd worden. Maar die vrouwen die weten niet beter. En moet jij maar ineens zonder broek de straat op moeten. Het is niet prettig.
Nee. Maar je bent blij dat je zelf niet zo rond hoeft te lopen.
Nee, dat ik ben in het Vrije Westen geboren en ik vind het prima. Ja.
Ja, ik moet zelf zeggen dat ik eens een keer ooit is op de Oosthof was, geloof ik, jaren geleden. Dan inderdaad, dan zie je zo'n vrouw helemaal van top tot teen helemaal verstopt. Met alleen maar een spleetje voor de ogen. En daarnaast loopt dan, kan ik dan ook een heer van Arabische snit. En die loopt gewoon dan in een t-shirt en de korte
die loopt heerlijk ernaast, ja.
Nou,
het
ja,
klopt okay, niet, hè? Het
nee,
klopt
dat
niet.
Denk ik, dat klopt niet. Je vindt dat je ouderwets bent in je opvattingen. En dat neemt niet iedereen in jou in dank af. En waarom ben je ouderwets?
Omdat de maatschappij, denk ik, hè, moet voorzichtig zijn, heel anders uit zou kunnen zien als we weer wat jaartjes teruggaan dat de moeders thuis zijn.
Ja.
En dan weet ik wel dat er gezegd wordt van ja, maar dan kunnen wij dit niet meer opbrengen, dat niet meer opbrengen. Ik denk dat we ook best wel daarin een stukje terug mogen. We hebben het allemaal heel erg goed. Ondanks de recessie, we hebben het gewoon goed.
Ja.
En ik heb een gouden tijd gehad in de jaren 70 dat ik kind was en dat de moeders thuis waren. Veelal waren ze thuis. Dus je werd naar school gebracht of je ging zelf naar school. Je kwam thuis, je moeder was er, je ging boterham met je eten weer terug naar school. S'avonds hing er eens een hoofd uit het raam van wordt het niet tijd dat je binnenkomt. Dat soort dingen, de controle, een prettige, het gevoel van thuis zijn. Ik hoefde niet altijd naar een oma of naar een tante of naar een buurvrouw of naar een school. Ik heb mijn schooltijd gehad, maar dat was gewoon de schooltijd, de leertijd. En niet een crash en een peuterzaal en noem alles maar op. En dat mis ik toch wel. Ja.
Ja, ik ken nou iets zegt. Jaren 50 uiteraard. Ik kan me niet herinneren als kind dat er nooit een keer een moeder thuis was. Moeders waren er altijd.
Ja, die waren er altijd. En toen het in opkomst kwam, werden het sleutelkinderen genoemd. En was echt medelijden mee dat kinderen zelf naar binnen moesten. Met een sleutel en hun boterham klaar moesten maken. Natuurlijk, mijn moeder was niet zo uitgaanderig. Mijn buurvrouw die had Engelse les en balletles. Nou, er werd al een klein beetje over gedaan van nou, die is er niet veel thuis. Kijk, een vrouw mag zich ontwikkelen. En het is prima als een vrouw gaat werken, natuurlijk wel. Maar probeer dan toch zoveel mogelijk dat dan ook eventueel de partner het over kan nemen. Dat het kind in een eigen vertrouwde omgeving blijft.
Ja. Je hebt er geen moeite mee als moeder gaat werken en vader blijft thuis?
Daar heb ik me dan maar overheen gezet, Jerry.
Dat wel, ja, dat mag wel. Ja,
daar
ja,
heb
ja.
ik me dan maar overheen gezet, ja.
Maar goed, maar je denkt gewoon dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Als zeker in de eerste jaren dat moeder er gewoon altijd is.
Dat moeder er is, ja.
Ja. Ja. Ja, maar soms hebben echtpaar geen keuze.
Hebben geen keuze, nee, daarom hoor. Dit is natuurlijk een heel complex onderwerp ook weer. Tuurlijk is er vaak ook geen keuze. En dan kan het ook gewoon helemaal niet anders. Nee. Daar hoor je mij niet over.
Nee,
maar als jij bewust kiest voor een kind, dan daar werk je een beetje naartoe. En mocht het je gegeven zijn dat er een kindje komt, ja, dan...
Kijk bijvoorbeeld in Zweden, daar een ex-collega van mij die ging met haar man en kinderen naar Zweden. Haar man had daar een baan gekregen en zij bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. Ze werd met de nek aangekeken omdat ze niet werkte.
Ja.
Want in Zweden is dat heel erg ver doorgevoerd.
Is dat doorgevoerd, hè? Ja.
Ja, en dat is hier een ander verhaal.
Ja. Ja.
Wat doe je in je vrije tijd?
Heel veel buiten het vrijwilligerswerk om. Ik lees heel graag, dus Jerry, ik verslind boeken. Ik lees alles wat los en vast zit. En ik luister dus graag muziek. Ik zit ook graag achter de computer. Ook weer de spelletjes doen natuurlijk. Ik ga graag op bezoek bij mijn kinderen. Ik wandel graag met de honden. En dat doe ik ook heel vaak met een van mijn dochters. Ja, ik kom tijd en geld tekort om te reizen, want ik zou de hele wereld nog willen gaan zien.
Je komt niet aan de vakantie toe?
Nou, één keer per jaar toch wel hoor, maar dan is het eigenlijk echt tot rust komen en dan is het voor elkaar zijn en heel veel lezen. Ja. Maar,
wat is jouw ideale vakantiebestemming?
Oh, ik zou heel graag, heel vreemd, maar ik zou heel graag naar Cuba willen, naar Vietnam willen, Nieuw-Zeeland willen. Ja.
Maar goed, zeg maar voor het moment...
Voor dit moment, nu, weer terug waar ik een paar weken geleden was. In de Ardennen in België was een heerlijk huis met een heerlijke tuin.
Ja, en een mooie natuur.
En een heerlijke natuur, ja.